Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek van de Richteren. We zetten de Bijbellezing van dit seizoen voort met schriftlezing uit Richteren 9, vers 7 tot en met 21. En zoals we dat gewend zijn in de Bijbellezingen, vormt de schriftlezing ook in zijn geheel de tekst voor de prediking van vanavond.
Als zij dit Jotam aanzeiden, zo ging hij heen en stond op de hoogte van de berg Gerizim en verhief zijn stem en riep en hij zeide tot hen, hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar uw lieden horen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven en zij zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hen, zoude ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zeide tot hen, zou ik mijn most verlaten, die God en de mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeide tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zo komt. Vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in de waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubabel en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten zijner handen gemaakt hebt, want mijn vader heeft voor uw lieden gestreden en heeft zijn ziel verre weggeworpen en u uit de Midianieten hand gered. Maar gij zijt heden opgestaan tegen het huis van mijn vader en hebt zijn zonen 70 mannen op één steen gedood. En gij hebt Abimelech, een zoon van zijn dienstmaagd, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Indien gij dan in waarheid en in oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis te deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech, en hij zij ook vrolijk over uw lieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Milo, en vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Milo, en verteren Abimelech. Toen vlood Jotam en vluchtte en ging naar Beer. En hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech.
Geliefde gemeente, heeft u de naam wel eens gehoord van de oude Griek Aesopus? Ik denk dat heel veel mensen niet meer weten wie hij is. Toch is het iemand die wel iets heeft nagelaten wat hem bekend had kunnen maken. Is namelijk de bedenker geweest van een bepaald genre in de literatuur van de wereld. Het genre van de fabel. U weet wat een fabel is, een verhaal waarin dieren optreden, soms ook planten. En de merkwaardigheid doet zich voor dat dan die dieren of die planten eigenlijk net zo doen als mensen kunnen doen. Ze praten, ze voeren gesprekken met elkaar. Nou ja, laat Aesopus zelf vergeten zijn, maar zijn fabels leven nog altijd voort. En als ik de krekel en de mier zeg, dan is dat misschien wel een verhaal wat u bekend voor kan komen over dat ene beest dat heel de zomer voorbij laat gaan, terwijl hij alleen maar rondspringt en huppelt en op zijn viool speelt, terwijl de mieren bezig zijn hun tijd goed te gebruiken en hun voorraad op orde te krijgen. En uiteindelijk komt dan midden in de winter die uitgehongerde krekel bij de mier aan de deur en moet hij zijn les leren. Je merkt trouwens aan zo'n verhaal als die krekel en die mier dat een fabel dus niet zomaar een fabeltje is, zoals wij er vandaag dan wel eens over praten. Een of ander ijdel verhaaltje zonder inhoud. Nee, dat was ook de bedoeling van die oude Griek die er ooit mee begonnen is. Een echte fabel mag dan oppervlakkig lijken, een heel eenvoudig verhaaltje over twee beesten of andere wezens uit de natuur, maar het bevat, als je er goed naar luistert, een zeer diepzinnige les. En zo is het ook met de stof van vanavond. U weet dat er in de Bijbel op allerlei momenten verhalen opduiken. En het bekendst is misschien wel de serie gelijkenissen die de zaligmaker ons heeft nagelaten. Verhalen uit het leven gegrepen, waar ook het nodige geestelijke onderwijs uit valt te halen. Nou, daar heb je weer verschillende soorten in. Je hebt een enkele allegorie. Je hebt voornamelijk ook gelijkenissen, zoals ik net al zei. Maar onder al die verhalen die ons iets geestelijks te leren hebben in de Heilige Schrift, is er maar één, zoals de verhalen van die Esopus. Eén Bijbelse fabel. En die vindt u in de tekst die ons zojuist als schriftlezing is voorgelezen. De verteller van de fabel heet Jotam. Het is de jongste zoon van wijlenrichter Gideon. Inmiddels ook bijna de laatst overgeblevene, behalve Abimelech, is alleen Jotam nog in leven na de slachting waarvan vorige keer in de Bijbellezing melding moest worden gemaakt. Het adres van de fabel is ook duidelijk. Het is de bevolking van Sichem, de stad die dus inmiddels Abimelech tot koning heeft gekroond. De preekstoel waarop de spreker dit keer staat is ook bijzonder. Het is een uitstekend plateau aan de rand van de berg Gerizim, met uitzicht op de stad Sichem. Mensen die zo'n beetje in de buurt van dat plateau komen staan luisteren, kunnen allemaal, ook door de natuurlijke akoestiek van het gebergte, kunnen ze allemaal het verhaal horen. Tegelijkertijd biedt het de verteller de kans, nu hij niet midden tussen de mensen staat, maar op dat plateau staat te spreken, als ze hem na afloop van het verhaal kwaad zouden willen doen, kan die binnen de kortste keren over de bergen vluchten. Dat doet hij straks ook in vers 21. De strekking van het verhaal. We hebben het in het gebed eigenlijk al gezegd, hebben gebeden of de Heere ons ervoor zou willen bewaren, dat we zouden denken dat het alleen maar iets is van toen en van daar, en dat wij zo'n beetje vanuit onze kerkbank op een rustige, afstandelijke manier zouden kunnen toekijken hoe Jotam de inwoners van Sichem de waarheid zegt en de oren wast en het oordeel aankondigt. Maar we hebben natuurlijk niet voor niets Psalm 49 aan het begin van deze avond gezongen. Ook wanneer we dit gedeelte uit Gods woord lezen, en al is het dan maar zo'n ogenschijnlijk simpel verhaal, het is wel de stem der profetie die spreekt. En het zij rijk of arm vanavond, laag of hoog met eer gekroond, ik weet niet hoe u zichzelf allemaal ziet. Ik hoop wel dat we in de loop van de preek ontdekken dat we ook allemaal vanavond worden aangesproken. En dat de Heere ons ook nu persoonlijk onderwijs wil schenken. We schrijven als tekst, als thema boven de prediking, Jotams fabel. Drie dingen. Dat is om te beginnen een gelijkenis. In de tweede plaats is het een gericht. En in de derde plaats is het een godspraak. Jotams fabel. Gelijkenis, gericht, godspraak. Gemeente, ik heb u net in de inleiding een paar genres genoemd waarin je de verschillende verhalen die wij in de Bijbel vinden kunt indelen. Ik heb het woord allegorie laten vallen. Ik heb het over gelijkenissen gehad. Er is dus ook sprake hier van een fabel. Het is wel even nodig om op dat onderwerp nog ietsje dieper in te gaan, om op de juiste manier de tekst uit Richteren 9 te gaan lezen. Want zou je bijvoorbeeld die fabel van Jotam willen lezen als een allegorie, dan kan ik u voorspellen dat u binnen de kortste keren vastloopt met dit gedeelte. Wat is een allegorie? Een allegorie, dat is zoiets als wat je vindt in de boeken van John Bunyan. De meeste van ons hebben de Christenreis, de Christinnenreis, misschien wel de Heilige Oorlog gelezen. Ook een verhaal waarin allerlei mensen voorkomen, waarbij je ook van ieder detail in zo'n verhaal kunt zeggen, en dat betekent dat, en die mens beeldt die gestalte uit, en dat gaat over dat gevoel of over die aanvechting. Bij een allegorie kun je dingen heel gedetailleerd, soms eindeloos toepassen. Er zijn er wel een paar allegorieën in de Bijbel te vinden, ook wel in de gelijkenissen van de Heere Jezus. Denkt u aan Matteüs 21, dat wordt dan genoemd de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die mensen, weet u wel, die eerste knechten van hun Heer om het leven brengen en uiteindelijk de zoon van de eigenaar gaan doden. Dan kun je op allerlei manieren heel gedetailleerd gaan toepassen. Dat slaat op Israël en dat slaat op de profeten en dat slaat op de Heere Jezus. De gelijkenis van het grote avondmaal, eigenlijk ook iets waarvan je zegt dat lijkt ook ergens wel op een allegorie. Zeker als je de knecht die de boodschap, de nodiging van het avondmaal mag uitdragen, op meerdere momenten uit ziet gaan. Eigenlijk verschillende situaties die je op verschillende momenten kunt toepassen. Maar bij de gelijkenissen ligt dat toch wel een beetje anders. De meeste verhalen die ons door de Heere Jezus verteld zijn met een geestelijke strekking, noemen wij dus ook expres gelijkenissen. Wat is daarvan het bijzondere? Nou, of het nou om een korte gelijkenis van één tekst gaat, of om een lang verhaal, maar dan moet je op zoek gaan naar één punt van vergelijking waar heel die gelijkenis om draait. Het is dan niet de bedoeling dat je ook 10 of 20 verschillende toepassingen gaat maken en allerlei details gaat vergeestelijken. Nee, je moet op zoek gaan naar dat ene punt. Zo werd het ons in Apeldoorn ook geleerd. Dat maakt het preken over gelijkenissen soms nog niet eens zo makkelijk. Al lijkt het in de oren van de hoorder simpel. Maar vind dan maar eens dat ene punt van vergelijking. Nou ja, bekijkt u met deze achtergrondkennis Richteren 9. Ik zei net al, als je de fabel van Jotam als een allegorie gaat lezen, dan loop je eigenlijk binnen de kortste keren vast. Ik heb het zelf ook geprobeerd, maar als je dan bijvoorbeeld dat gedeelte vanaf vers 8 gaat lezen, waarbij de bomen eerst eens die ene boom en dan die ander en dan nog een derde gaan vragen, wil jij misschien koning over ons worden? De olijfboom, de vijgenboom, de wijnstok. Als je dat nou eens vergelijkt met waar dominee de Boer vorige keer mee over heeft gesproken met 9 vers 1. Dan ziet u dat je dat niet zomaar kan toepassen. Want zo ging het niet op het moment dat men op het idee kwam om Abimelech koning te maken. Dat hebben ze hem niet gevraagd. En ze hebben ook andere mensen niet uitgenodigd om koning over Sichem te worden. Er was er maar één die op dat idee kwam. En hij bood zichzelf aan. Abimelech ging naar Sichem tot de broeders van zijn moeder. Dus moeten wij niet bij het overdenken van het begin van onze tekst gaan vragen, wie zouden daar nou mee bedoeld zijn? Wie zou nou die vijgenboom zijn? Of wie zou die olijfboom nou toch wezen? En die derde kandidaat, koning, wie zou daar nou mee bedoeld worden door Jotam? Dat is allemaal niet aan de orde, gemeente. Die voorbeelden worden door Jotam alleen maar genoemd in zijn verhaal om het contrast des te groter te maken met wat er uiteindelijk voor ontknoping komt, wie ze dan uiteindelijk als koning hebben gekregen. Daar moet je dan vooral op focussen als je probeert om de strekking van de fabel van Jotam op het spoor te komen. Het zit hem vooral vast op dat beeld van die doornbos. De grondles van die vergelijking met al die andere bomen die ook koning hadden kunnen worden. Het gaat erom dat uiteindelijk de slechtst denkbare boom koning over de rest is geworden. Want ja, wat is een doornbos? Het is een struik, eigenlijk meer nog dan een boom. Hij heeft geen stoere stam, zoals een eik of een ceder. Hij biedt geen geriefelijke schaduw in de hitte van de zomer, zoals de terebint. Hij levert geen vruchten, zoals die bomen vanaf vers 8 wel allemaal hun vrucht leveren. Olijven, vijgen, druiven om wijn uit te persen. Wat is een doornbos? Een miserige, laag bij de grondse, waardeloze struik. Met alleen maar nadelen. Hij biedt geen schaduw, hij heeft alleen maar stekels waar je je aan kan prikken. Hij levert geen vrucht, hij brengt je uiteindelijk alleen maar in gevaar. Zoals in vers 15 ook bedoeld wordt, waarvan vuur sprake is. Een doornbos, zo miserig als die is, vliegt gemakkelijk in brand. En voordat je het weet, staat de omgeving van de doornbos ook in brand. En als je dat zo eens even aanhoort uit de mond van Jotam, na al die andere zogenaamde kandidaten die er allemaal voor bedanken, maar ze hebben wel wat beters te doen dan koning te zijn, een beetje te zweven over de andere bomen. Ze hebben allemaal zo hun werk te doen, hun eigenlijke doel op aarde, vettigheid, vrolijkheid, vruchtbaarheid. En als je dan ziet waar de bomen uiteindelijk mee aankomen en welke koning ze dan uiteindelijk gekroond hebben, dan zeg je, hebben ze nou niks beters kunnen vinden? Moest denken aan wat mij wel eens een keer te binnen geschoten is, en u misschien ook wel eens, bij sommige presidentsverkiezingen in andere landen. Dat je dan soms denkt, als dan degene gekozen is en uiteindelijk dan zo'n land gaat regeren, en je bedenkt je dat zo'n land soms honderden miljoenen inwoners heeft, dat je bij jezelf zegt, was die man nou het beste wat ze met zijn miljoenen te bieden hadden? Nou, zo'n gevoel krijg je ook als Jotam zijn fabel vertelt. Maar voordat we die fabel verder gaan lezen, gemeente, hebben we in dit eerste punt van de preek alvast een belangrijke les geleerd voor ons Bijbellezen. Neemt u dat ook mee? dat je dus niet alleen maar goed moet lezen wat er staat en daarom nog wel eens een tekst over moet lezen. Neem daar ook gerust de tijd voor om rustig en herhaaldelijk, biddend en mediterend te zien wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar vraag je dan vervolgens ook af, hoe staat het er? In welke vorm heeft de Heere dat nou geopenbaard? In welke vorm biedt de Heilige Geest nou dat aan? Als je een gelijkenis leest, als je een profetie leest, niet zomaar klakkeloos alles op dezelfde manier lezen, maar goed bedenken, hoe staat het er? Maar goed, dan vragen we ons natuurlijk gemeente vervolgens in de tweede plaats af. Wat wil Jotam daar nou mee zeggen? En deze bijbellezing was aangekondigd onder het thema de strafrede van Jotam. Ik geloof dat het zo in het kerkblad stond. Dat is natuurlijk vervolgens wel heel duidelijk. Er klinkt een gericht in door als Jotam dit voor de oren van de inwoners van Sichem gaat vertellen. En eigenlijk is het een dubbele strafrede, een dubbel gericht. Allereerst over Abimelech en vervolgens ook over de mensen die hem zo nodig als koning wilden hebben. Wat Abimelech betreft, en daar heeft uw eigen predikant het nodig over gezegd de vorige keer, zijn naam mag dan wel veelbelovend klinken. Maar zijn toekomst is net zo min hoopvol als zijn afkomst. En als je kijkt wat je van een man als Abimelech te verwachten mag hebben. Hij belooft ook wel veel als er dan in die gelijkenis ook door die doornbos wordt gesproken in vers 15. Als jullie me echt als koning willen hebben, vertrouwt u dan maar toe onder mijn schaduw. Je moet weer een beetje glimlachen. Als je dat praktisch probeert voor te stellen, probeert u zich nou eens even die bomen voor te stellen. Allemaal willen ze deze doornstruik als koning hebben. Nou, dan kun je allerlei bomen voor je gedachten halen. Ceders en eiken en allerlei prachtige, machtige woudreuzen. Moet u zich voorstellen, kom allemaal maar onder mijn schaduw, zegt de doornstruik. Moeten al die bomen onder die doornstruik een plekje zien te vinden. De vrucht die je van deze koning kunt verwachten. Ja, vergelijk ik het nog een keer met de vrucht die je van die andere bomen zou mogen verwachten, waar al over gesproken is vanaf vers 8. Daar worden prachtige dingen op genoemd. Vettigheid, want van olijven maakt men olie. En olie kun je niet alleen maar gebruiken om je eten in klaar te maken. Maar ziet u dat in vers 9 daar ook de naam van God bij genoemd wordt? Die vettigheid, die vrucht van die olijfboom, wordt niet alleen door mensen gewaardeerd, maar ook door God zelf. Je kan olie ook nog voor iets anders gebruiken. Je kan olie ook gebruiken als basis voor iets waarmee mensen in Gods opdracht gezalfd worden. Nou, ga maar verder. De vijgenboom die zoetigheid, zoete vruchten afwerpt. De druif van de wijnstok, als je dat goed bereidt en goed gebruikt. Geen dronkenschap, maar wel vrolijkheid. Iets wat het leven veraangenaamt. Nou, dat zijn allemaal dingen, gemeente. Met de beste wil van de wereld, maar dat kun je bij een doornstruik allemaal niet verwachten. En dat horen ze bij iemand als Abimelech ook niet te verwachten. Van een doornstruik kun je alleen maar narigheid verwachten. Je kan je eraan steken en aan prikken. En als je niet uitkijkt, vliegt die in brand en steekt die ook nog de omgeving aan. Beschadigt die ook nog. Maar als daarmee dus in feite al een oordeel wordt uitgesproken over die Abimelech, dan wordt dus gemeente vervolgens ook in dit gericht de vloer aangeveegd met het gedrag van de burgers van Sichem. En wel op twee manieren. Allereerst kun je zeggen, als je dat verhaal van Jotam goed beluistert, dan hebben ze met het kronen van deze doornstruik Abimelech, hebben ze de grootste dwaasheid begaan. Wie verwacht er van zo'n man, met zo'n aard, iets positiefs? Maar behalve dat het dwaasheid is geweest wat ze gedaan hebben, hoor ik in de strafrede van Jotam ook dat het ook een vorm is geweest van ondankbaarheid. Want dan haalt Jotam natuurlijk niet voor niks de geschiedenis van zijn eigen vader aan. En hij noemt hem trouwens ook expres niet bij de naam Gideon, maar hij noemt hem bij de naam die u in vers 16 vindt, Jerubbaal. Wat was de reputatie van vader Gideon in zijn leven geweest? Die man was wat hij ook heette te zijn. Hij was een strijder geweest tegen Baal. Hij was het die het opgenomen had in de kracht des Heren voor de dienst des Heren. Maar die geestelijke nalatenschap van vader Jerubbaal hebben jullie in heel die toestand, zoals jullie Abimelech tot koning hebben gemaakt, die hele geestelijke nalatenschap hebben jullie ongedaan gemaakt. Ik verwijs alleen maar weer naar de eerste Bijbellezing van dit seizoen. Kijkt u nog eens naar vers 4 en naar vers 5. Allerlei dingen, het is u daarin ook aangewezen de vorige keer, waarin je merkt die mensen van Sichem, die zijn op allerlei manieren al lang weer teruggekeerd naar de dienst van de Baal. Ze hebben er een tempel voor, er is een tempelschat, enzovoort. Wat dat betreft, hebben jullie de nalatenschap van mijn vader nou niet bepaald geëerd? Door in naam van de Baal, die hij bestreed, mijn stiefbroer tot koning te maken. En niet alleen zijn geestelijke nalatenschap hebben jullie ondankbaar verwaarloosd, maar ook zijn natuurlijke nageslacht. En dan komt die slachtpartij van die 70 mannen op die steen nog een keer terug. En de scherpe vraag klinkt, gemeente, had mijn vader dat nou echt aan jullie verdiend? Vers 17, mijn vader heeft voor u gestreden, heeft zijn ziel verre weggeworpen toen hij u uit de hand van de Midianieten heeft gered. Hij heeft zichzelf er helemaal voor over gehad. En wat hebben jullie nou gedaan? Met alles wat hij had nagelaten aan zonen en aan goede voorbeelden. Alles verdorven, alles weggeworpen. Dus dat is, gemeente, wat ik de kern zou willen noemen van die strafrede, van dat gericht dat hier gehouden wordt in de vorm van zo'n simpel verhaal. Kern is, jullie zijn dwaas geweest en jullie zijn ondankbaar geweest. Dat geeft ons vanavond, gemeente, de mogelijkheid om dan deze tekst, die op het eerste gezicht misschien niet zo heel dicht bij je lijkt te staan, om die nou eens even wat dichter bij je eigen hart te brengen. Want daarmee is dus niet alleen maar de zonde van de burgers van Sichem getekend, maar daarin ligt eigenlijk getekend de zonde van iedereen die de dwaasheid begaan heeft om een doornstruik tot zijn koning te kiezen. En ik weet niet of u zich al bedacht had dat dat in feite de keus is geweest die we als zondaar allemaal gedaan hebben. Iemand zegt tussendoor, dominee, ho, nou, heb u net iets gezegd over vergeestelijke? Mocht dat eigenlijk dan wel bij dat verhaal van Jotam? Gemeente, ik zeg niet dat u de burgers van Sichem bent en dat wij onszelf op die manier in de tekst terugvinden. Dat zou vergeestelijker zijn. Dat je zegt, er staat wel Sichem, maar je moet lezen Sliedrecht. Maar ik vergelijk het vanavond wel met elkaar. Dat gedrag van die burgers van Sichem lijkt wel Op een heel bepaalde manier. Op wat wij mensen allemaal in het paradijs gedaan hebben. Want wie waren wij als mensen in het paradijs? Dan lijk je toch op de mensen van toen. Mensen in Kanaan, in een land vloeiend van melk en honing. En als de buitenlanders vragen, hebben die mensen geen koning, dan mogen ze het in de volle overtuiging zeggen, wij hebben geen aardse koning nodig zoals jullie daar in het buitenland, want wij hebben een veel betere koning, de koning van hemel en aarde. Bekijkt u de zondevallers op die manier, gemeente. Dwaze en ondankbare staatsgreep. En toen wij onze hemelse koning verworpen hebben, wie hebben we er toen voor in de plek gekozen? De slechtst denkbare opvolger. Zijn naam is de overste van deze wereld. Zijn naam is de vorst der duisternis. Iemand die je wel beschutting belooft en die van alles belooft en zegt, kom maar bij mij en schuil maar onder mijn vleugelen. Maar hij heeft niks te bieden, gemeente. Hij heeft je alleen maar ellende te bieden. Geen vettigheid, geen zoetigheid, geen vrolijkheid, om het eens in die woorden te zeggen. Maar uiteindelijk alleen maar wat in vers 15 ook al werd aangekondigd. Vuur. Ik moet zelf zeggen, eeuwig vuur. Scherpe prediking, gemeente, als je je dan naast de inwoners van Sichem moet laten neerzetten. En misschien zonder dat je daar nou erg in had de afgelopen 20 minuten. Dan zegt nou ineens, nou word ik zelf ook in dat gericht betrokken. En word ik door dat woord veroordeeld. Want nou hoor ik toch mijn naam klinken. Niks op afstand luisteren. Dat is ook wat ik gedaan heb in Adam. Van God afgevallen. En nota bene de duivel toegevallen. Hoe heb ik er ooit iets van kunnen verwachten? Maar als ik het dan meteen ook tegenover elkaar mag stellen, gemeente. Want er zijn er hier toch die daarvan mogen spreken. En spreekt u er alstublieft ook van, als u dat andere leven mag hebben leren kennen. Dat u inmiddels door genade mag weten, niet van een koning die u zichzelf hebt uitgekozen. Maar dat u door genade mag weten van wat we straks na de preek gaan zingen. Van een koning die je gegeven is. Van Israëls God gegeven. Dat je door genade mag weten niet meer te blijven staan bij de staatsgreep en wat ik zelf verkozen heb. Maar dat God mij een geschenk heeft geboden. Geen doornstruik. Maar degene die zich terecht de ware wijnstok heeft kunnen noemen. De Heere Jezus die niet ten koste van al zijn broeders op de troon terecht is gekomen, maar omgekeerd. Die zichzelf vernietigd heeft en heeft laten doden, opdat hij zijn broeders een dienst zou bewijzen. En daar zou je, als je dan naar de vruchten van zijn werk gaat kijken, zou je uren kunnen mediteren, gemeente. U mag dat straks zelf thuis verder doen. Over wat er aan vrucht bij de Heere Jezus te verkrijgen is voor mensen die hem als koning gaan leren kennen en eren. Vettigheid, zoetigheid, vrolijkheid. Fabel van Jotam vraagt ons vanavond onder andere deze vraag, gemeente. Wie is uw koning? Moet u het nog doen met de koning die u zichzelf hebt uitgekozen? Is er wat dat betreft in je leven nog nooit wat veranderd? Of heb je een koning gekregen? En als je nou een antwoord geeft op de vraag, wie je koning is, vraag je er dan vervolgens ook eens bij af. En wat mag ik nou van mijn koning verwachten? Vrucht of vuur? Vuur of vrucht? En als het nog vuur is wat je te verwachten hebt, zou je je dan niet haasten om je levenswil? Meneer Dominee, ik snap natuurlijk best wel dat u elke keer als u preekt graag bij de Heere Jezus wilt uitkomen en via de prediking van die grote koning Christus dan ook een goed woord voor de mensen wilt brengen. Begrijpelijk voor een evangeliedienaar dat hij daar graag in de preek ook terechtkomt. Maar nou eens even een eerlijke vraag, dominee. En iemand schreef dat al van de week toen die persoon zich voorbereid had op die bijbellezing van vanavond. Het is nou niet het meest aantrekkelijke gedeelte. En zeker als je aan de toepassing van die fabel toekomt, wat moet je daar nou van verwachten? Wat voor positieve boodschap valt daar nou uit te halen? Als je nou heel eerlijk je aan die tekst houdt, zei die persoon ook, heb je dan eigenlijk alleen maar gericht en alleen maar strafreden en alleen maar oordeel te brengen? Wees nou eens eerlijk, als je nou leest wat de burgers van Sichem met deze Abimelech in het vooruitzicht wordt gesteld. Wat kunnen ze dan verwachten? Dan is het toch hopeloos? Kijk, er wordt natuurlijk in vers 19 wel ook een andere optie gegeven. Als het nou eens allemaal mee zou vallen hoe het gegaan is met dat koning maken. En als het allemaal toch niet zo vaart loopt met die narigheid die ik ervan verwacht. Nou, dan wens ik jullie veel succes toe met elkaar, zegt hij eigenlijk in vers 19. Dan mogen jullie vrolijk zijn over Abimelech en hij mag vrolijk zijn over Sichem. Samen veel plezier gewenst. Maar u begrijpt natuurlijk wel, zeker gezien heel de achtergrond van deze geschiedenis, dat is alleen maar een hypothetisch geval. Jotam noemt het erbij als een optie, maar iedereen die de geschiedenis kent, die snapt wel, daar loopt het natuurlijk niet op uit. Het loopt onvermijdelijk uit op vers 20. Die geschiedenis die u dan de volgende keer verder bepreekt zult horen worden en waar dan ook het woord vuur nogal eens in voor zal komen. Want Abimelech krijgt het straks binnen de kortste keren aan de stok met zijn onderdanen en hij krijgt zelf dan ook te maken met een staatsgreep onder leiding van een zekere Gaal. Ja, lees het maar na, vers 49, vers 52 van het vervolg. Inderdaad, straks gaat er van alles in rook op en moet Abimelech zelf ook nog sterven. Ja, daarmee blijkt dus wel, gemeente, dat wat Jotam dus in die fabel met die toepassing erbij had aangekondigd, dat dat dus exact zo is uitgekomen. En daar moet u eens even over doordenken, gemeente. Deze man gaat hier staan op die uitstekende rotspunt, gaat een verhaal houden waarvan iedereen binnen drie regels begrijpt, dit is geen verhaaltje, maar het is een preek met een lading, met een strekking. Hij gaat ook dingen voorspellen, hij gaat iets zeggen over wat ons te wachten staat. En als je dan uiteindelijk datgene wat Jotam heeft voorzegd in vervulling ziet gaan, dan is daarmee iets over die man zelf gezegd. Weet u wat er dan over Jotam bekend wordt, gemeente? Dat we in deze man met een profeet te maken hebben gehad. Staat er hier nou niet met zoveel woorden bij, maar ik wijs u graag naar die dingen die verderop in de Bijbel gezegd worden over profeten en met name over het verschil tussen een echte profeet en een valse profeet. Waar kun je dat verschil nou onder andere aan zien? Behalve dat valse profeten mensen altijd naar de mond spreken en Gods knechten altijd goud eerlijk moeten zijn. Maar Deuteronomium 18 En naderhand Jeremia 28 leren ons, je kunt ook een tijdje wachten en dan kijken wat er van die profetieën terechtkomt. Komt er niks van terecht, is het dus kennelijk een oplichter geweest. Komt de zaak uit zoals het voorzegd was, blijkt ook achteraf, het was een knecht van God. Het is toch wel goed, gemeente, om dat eens even te zeggen als wij die fabel van Jotam aan het beluisteren zijn en kijken hoe dat dan ook af gaat lopen. Want misschien dat er hier ook wel in ons midden zijn geweest. Die hebben gezegd, ja, het is wat dat betreft toch ook wel een duister gedeelte van de Heilige Schrift. Je komt God niet of nauwelijks tegen. Af en toe wordt even zijn naam genoemd. Maar waar is de Heere? Nou, meneer de Boer heeft trouwens die vraag vorige keer ook terecht opgeworpen. En dat mag je ook doen als je ziet dat die hele geschiedenis met die slachtpartij en dat koningschap van Abimelech en al dat onrecht wat daarmee samenhangt, dat dat een hele tijd ook getolereerd wordt. Duurt wel een paar jaar voordat straks Abimelech sterft en heel dat kaartenhuis van zijn koningschap in elkaar stort. God laat dat een tijd lang toe. En daarin lijkt hij dan eigenlijk grotendeels afwezig te zijn. Maar als God zich op dit moment in de geschiedenis van Israël op een bepaalde manier verbergt, gemeente, dan wil dat niet zeggen dat hij helemaal weg is. En als ik goed luister naar de stem van Jotam, dan klopt dat inderdaad ook. Dan als je goed je oor te luisteren legt, dan zeg je, ik zie God misschien met het blote oog op dit moment niet. Maar als ik luister, dan hoor ik wel zijn stem. Vandaar dat ik het derde punt van deze preek vanavond genoemd heb. Het is een godspraak. Het is niet alleen maar een gelijkenis die Jotam in de vorm van een fabel heeft verpakt. Het is niet alleen maar een gericht van iemand die boos is dat zijn hele familie is uitgemoord en die de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn nou eens grondig de waarheid zal vertellen. Deze man is gestuurd, gemeente. God zelf spreekt door middel van Jotam tot de burgers van Sichem. En al is het dan een en al oordeel wat hij ze op dit moment moet aanzeggen. Ik hoop dat er hier in ons midden ook zijn die dat verstaan. Dat je zegt, daar kan op zich toch ook alweer iets van Gods genade en ontferming in liggen. Dat de Heere nog die oordeelsprediking laat horen. Mag wat dat betreft ook wel uit eigen ervaring spreken. Maar ik verwacht dat er wel veel meer zijn in ons midden die dat wel zullen herkennen. Als de Heer je nou eens in je leven voor de spiegel zet en jezelf je zonde laat zien. Hè, dat misschien bij vernieuwing ook nog wel weer eens een keer over gaat doen en dat gaat verdiepen. Ja, je kan aan de ene kant zeggen, dan is een mens nergens meer. Iemand die oppervlakkig ernaar kijkt, die zegt, iemand die dan helemaal wordt uitgekleed en helemaal aan de grond komt te zitten en alleen maar zijn schuld ziet en zijn zonde wordt hem ordentelijk voor ogen gesteld. Zo iemand moet je dan zo snel mogelijk ook weer gaan bemoedigen en vertroosten, want anders loopt het verkeerd met hem af. Maar het is ook mogelijk dat iemand die ontdekt wordt aan zijn schuld en die door God nog grondiger ontdekt wordt dan dat die in het verleden al is ontdekt, dat zo iemand ook tegen de Heere gaat zeggen, Heere, gaat u er maar mee door. Zeg het maar, eerlijk en ontmaskerend, wat er allemaal niet deugt aan deze zondaar. Als u dat ene maar niet doet, Heere, dat u niks meer tegen me zou zeggen. Want er is nou één ding erger, gemeente, dan het oordeel aangezegd krijgen en eerlijk de waarheid te horen krijgen van een God die zegt, je kan voor mijn ogen niet bestaan. Dat die wat nog erger is, dat die niks meer zegt. Ik geloof dat dat ook hetgene is wat later een profeet als Micha zou noemen, dat je de roede gaat kussen. Al is het dan in de vorm van een strafrede, al is het in de vorm van een vlijmscherp gericht. En je zegt, de Heer, als u mij inderdaad gaat vertellen wie ik ben en wat ik verdiend heb en wat ik kan verwachten, dan is er voor mij geen hoop. Dat u het me nog zegt, dat is op zich nog een blijk van uw ontferming. En vooral blijkt dat dan, gemeente, want dat zit er toch ook echt wel in hoor. Maar vooral blijkt die ontferming dan, als je nog eens een keer goed die fabel van Jotam gaat lezen en ontdekt. Het is niet alleen maar gericht. Het is niet alleen maar ontmaskeren om vervolgens heel die bevolking van Sichem weg te vagen en af te schrijven en te zeggen, jullie zoeken het maar uit met je Abimelech en jullie kunnen verwachten dat jullie straks allemaal te gronden gaan. Wie de fabel zo beluistert, heeft één zin uit de preek over het hoofd gezien. En dat is het laatste zinnetje van vers 7. Die moet je ook wel serieus nemen. Het is eigenlijk de aanhef van de preek, gemeente. Nog goed en wel voordat het verhaal begonnen is. Maar hoe begint Jotam? Hij zegt twee dingen. Hoort naar mij, gij burgers van Sichem. En als ze dat dan zouden gaan doen, gemeente, wat dan? Als ze daarna geluisterd zouden hebben, echt horen, maar dan ook doen wat er wordt gezegd. Dan wordt daar een belofte bij gegeven. En God zal naar u horen. Nou, helaas hebben ze het niet gedaan, zegt u. U heeft gelijk, maar stel je nou eens voor, gemeente, dat had toch gekund? Stel je voor dat die inwoners van Sichem na de preek niet boos naar huis gelopen zouden zijn. Stel je voor dat er niet een paar achter Jotam over de bergen heen aangerend zouden wezen om hem nog te pakken te krijgen. Stel je voor dat ze voor dat woord gebogen zouden hebben, gehoord en gebogen. En tot bekering zouden zijn gekomen. Zou God dan niet gedaan hebben wat aan het eind van vers 7 beloofd wordt? Hoe staat het er toch? Als jullie horen. En als je op de prediking van deze fabel tot bekering komt. En tot God om genade zult gaan roepen. Dan zal God u lieden horen. En als dat perspectief zelfs in Richteren 9 doorklinkt, gemeente. Mag ik dan als dienaar van het evangelie van het Nieuwe Testament zeggen. Dan mag dat zeker doorklinken, zelfs in de scherpste wetsprediking die we vandaag kunnen horen. Want God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en zal leven. Maar wat is nodig om dat leven te verkrijgen? Wat is nodig om de welverdiende straf te ontgaan? Wat vers 7 zegt. Hoort naar mij. Inzien dat het waar is wat je wordt gezegd. Ook van die koning die je jezelf uitgekozen hebt in het paradijs. Alles wat er over hem wordt gezegd. En hoe schadelijk die is. En hoe waardeloos die is. En hoe gevaarlijk die uiteindelijk is met zijn vuurbrand. Alles toegeven, Heer, het is waar. Toegeven, Heer, de zonde die ik tegen u heb bedreven. In welke vorm dat dan is geweest. Bij de een dit en bij de ander dat. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Dwaasheid en ondankbaarheid. Horen en ook toegeven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Als er van vuur gesproken wordt in de prediking. Heren, dat is waar. Daar heb ik het nou naar gemaakt. Straf met vuur. Maar dan mag ook in de prediking ook vanavond gelukkig de naam van die andere koning klinken die God in plaats van onze zelf gekozen koning heeft willen geven. De Heere Jezus, van wie ik volgens mij vanavond al eerder heb gezegd. Als er iemand de naam Abimelech met ere mag dragen, dan is hij het. Mijn vader is koning. Want zijn vader is de allerhoogste koning. En Jezus Christus is het die het zaligst lot ver boven anderen kan schenken. Boven andere goden en boven andere koningen. Beschutting. Zelfs tegen de toren van God over de zonde. Vrucht en vreugde. Door hem verdiend en door zijn geest aan zondaren uitgedeeld. Nou, misschien had u het niet verwacht, gemeente, dat de toepassing daar ook vanavond op zou uitdraaien. Maar mag ik het u aan het eind van de Bijbellezing toch vragen? Heeft u voor koning Jezus gebogen en afscheid genomen van de koning die u van nature diende? Heeft u de opstand tegen God die uw leven tekende, ook als kerkganger, heeft u dat verruild door een andere strijd? De strijd van het geloof. Geen vrucht van eigen akker natuurlijk, als een mens dan ja mag zeggen. Vrucht van opzoekende, eenzijdige, vrijmachtige zondaarsliefde van de Heer. Goddelijke ontferming en welbehagen. Maar dat tekent dan ook het perspectief van hen die door genade voor die grote koning mochten buigen. Als je als onbekeerde Sichemiet sterven zou, dan zul je tot in alle eeuwigheid jezelf moeten beschuldigen en zeggen: eigen schuld, eigen schuld. Maar wie met dat andere volk een keer voor de troon van de Allerhoogste Koning komt te staan, zal er maar één grond voor kunnen aanwijzen. Eeuwig welbehagen. Verdiend en gegrond door de Koning van Israëls God gegeven. Amen.